Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit laat vallen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. We gaan zingen of met elkaar luisteren naar Psalm 146, eerste en het vierde vers. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, 1 en 4. Wij belijden nu hier in de kerk en alle mensen die met ons verbonden zijn, ons geloof. En als antwoord daarop zingen we, of horen we zingen, Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 118, vers 7. Samen met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden, doe mij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij willen nu samen bidden. Heere God, wij danken u dat we samen kunnen komen. En niet meer met een paar, maar alweer met een groeiend aantal. We danken u dat de grote ramp die dreigde ook over ons volk te gaan, tot staan is gebracht tot op heden. En we bidden, zegen gij deze dienst, voor ons hier in de kerk, voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn, voor de mensen die per ongeluk zomaar afstemmen op deze dienst, of nadrukkelijk. We danken u, Heere, voor alle mogelijkheden van de techniek, die soms een duistere macht is, maar soms ook in uw handen zegenrijk kan zijn. En daarom bidden we u ook vanmiddag. Geef dat we hier in de kerk stilgezet zijn. Geef dat we thuis stilgezet worden. En geef, Heere, dat we ons mogen verwonderen over de woorden van u die we lezen. En we bidden u, geef ons een hart om ze te verstaan. Wilt u daarvoor alles geven wat we nodig hebben? Misschien zijn er zoveel dingen waar we aan moeten denken of die de komende week liggen te wachten of zoveel onzekerheden. Geef ons de rust om te luisteren, te spreken en ons samen te verwonderen over de woorden van u. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. Wij openen vandaag de Bijbel in het Nieuwe Testament, Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10, aantal versen. En de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5, een aantal versen. Dat is ook de tekst voor deze dienst. Thema voor de dienst: krachtig vaccin voor een gevaarlijk virus. Daarover lezen we eerst uit Johannes 10, vers 22 tot en met 31. Johannes 10, vanaf vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Jezus te stenigen. Vervolgens lezen we uit Handelingen, reisboek van de kerk genoemd, hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 16. Handelingen 5, vers 12 tot en met 16. Kort na Pinksteren. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigte van zowel mannen als vrouwen. Zo dat zij de zieken naar buiten droegen, op de straten, en hen op bedden en ligmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en ze werden alle genezen. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. We willen met elkaar nadenken over het thema, aan de hand van het thema: een krachtig vaccin tegen een gevaarlijk virus, want er zijn virussen die nog gevaarlijker zijn dan COVID-19. En we willen als inleiding daarop met elkaar zingen uit Psalm 61. En het bleek mij dat dat in weerklank nog wat dichter bij de preek van vanmiddag is dan de oudere berijming, Psalm 61. En daarvan zingen we de eerste drie versen. Wil, o God, mijn smeking horen. Laat mijn voet een rots betreden. En laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen wonen in uw tent, o Heer. Psalm 61, berijmt in weerklank weergegeven de eerste drie versen. Als antwoord op de preek zingen we zonder verdere aankondiging na het muzikale antwoord van de organist. Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, vers 4 als antwoord. Lieve mensen. Bereden 120. We moesten naar 100 en we stonden in één keer helemaal stil. Geen vliegtuigen in de lucht, stille straten, kinderen die niet naar school konden, thuis als het een beetje kon proberen te zoomen. Heel bizar wat we in de afgelopen maanden meemaakten. We volgden de berichten, de aantallen. Afschuwelijk. Weer zoveel mensen opgenomen. Weer zoveel op de IC. Weer zoveel overleden. Wat waren het indrukwekkende tijden. En we aarzelen allemaal. Komt er ooit nog weer normaal? Misschien geen 120 meer. Misschien ook geen 100 meer. Misschien dan toch wat minder. Maar als het kan. Eigenlijk zijn die Bijbelgedeelten die we gelezen hebben met elkaar precies zo. Het verhaal van die eerste Pinkstergemeente. Ze begonnen met 12. Kort voor Pinksteren 120. Kort na het Pinksteren al 3000. Wat waren de mensen enthousiast. Nog nooit was de kerk zo snel gegroeid. Iedere dag nieuwe wonderen. Iedere dag nieuwe mensen. Jongeren. Ouderen. Geen enkel probleem. Paste allemaal bij elkaar, jong en oud, allemaal even enthousiast. En toen gebeurde het. Totaal onverwacht. Het was op een van die topdagen in de tempel. Ze kwamen er iedere dag samen. Ze namen gewoon brood mee voor tussen de diensten. Je hoefde niet te vragen. In Jeruzalem, waar is dat eigenlijk? Iedereen wist het. Dat is in de zuilengang van Salem, ook daar. Dat prachtige gebouwtje. Vlak bij de tempel. Waarom was het eigenlijk? Dat ze daar gingen. En waarom kom je dat in de Bijbel een paar keer tegen? Was het omdat het zo'n mooie zaal was, was het ook. Prachtige pilaren waren er. Of was het omdat het een zaal was met veel herinneringen. Mooie herinneringen. Moeilijke misschien ook wel. Dat laatste. Het is de zaal, we lazen dat in Johannes 10. De zaal waar Jezus gesproken had. De zaal waarop hij een tekst had behandeld. Mijn schapen horen mijn stem. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Een zaal waarin zo'n onvergetelijke preek van de Heer Jezus. Waarin zulke prachtige dingen gebeurd waren. Notabene in de winter. Alsof Johannes het water nog weet. Hoe koud het was. Maar hoe warm de woorden waren die Jezus sprak. En daarom was het ook zo erg. Bij zo'n prachtige dienst. Met zulke hartelijke warme woorden. Dat er ineens mensen waren op gaan staan met stenen. Die Jezus wilde stenigen. En gelukkig waren er een aantal mensen die hadden ingegrepen. Anders was er daar al iets vreselijks met Jezus gebeurd. Die zaal. Met die herinnering. Is dat zo gebleven? Nee. Want het is waarschijnlijk ook de zaal van Pinksteren. Dat prachtige. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. En toen er zulke onvergetelijk mooie dingen zijn gebeurd. Deze zaal. En we weten het zeker, Handelingen 3 vers 11. Ook de zaal van die man. Die kort na Pinksteren genezen is door Petrus en Johannes. Zilver en goud, u kent dat Bijbelgedeelte wel. Maar wat ik heb, dat geef ik u de naam. De man die onmiddellijk naar deze zaal is gegaan. Om hier verantwoording af te leggen, zijn verhaal te doen. Wat er met hem gebeurd was. door de kracht van de Heer Jezus. En hoe de stem van de goede herder zijn leven radicaal vernieuwd had. Die zaal. Met zulke prachtige herinneringen. En eerlijk gezegd hoop ik, nu we weer een beetje met wat meer mensen kunnen samenkomen in de kerk, ook al zit je misschien nog niet op je vertrouwde plaats. Ook al is het een beetje anders nog dan anders, ik hoop toch, mensen die thuis met ons verbonden zijn, dat u ernaar verlangt. Mooie herinneringen in de kerk. Momenten die je iets gedaan hebben. Toen je kind werd gedoopt of toen je zelf belijdenis deed. Of toen vanuit de kerk een van je geliefden moest worden uitgedragen. En toen je boven al het verdriet en gebrokenheid werd uitgetild. Ik hoop eigenlijk dat dat ons ook weer samen gaat brengen. In het huis van God. Die onvergetelijk mooie momenten die we gehad hebben in dit gebouw. In alle gebouwen die hier aan vooraf zijn gegaan. Bijzonder. De zaal, de zuilengang van Salomo. En uitgerekend hier, in deze zaal, wordt het ineens lockdown. Een paar incidenten. Natuurlijk het feit dat in deze zaal, kort hiervoor, Petrus en Johannes gevangen zijn genomen. Vervolgens kort hierna dat akelige met Ananias en Safira, veelbelovende jonge gemeenteleden, waar iedereen veel van verwachtte. Maar wat kun je je soms in mensen vergissen? Wat huisde er in die mensen? Waarom hebben ze dat verschrikkelijk? Toen dat bericht kwam in deze zaal, heb je het gehoord, dat tragische, kort na elkaar, twee jonge mensen, Ananias en Safira. Toen gaat rechtstreeks dit vooraf aan onze tekst van vanmiddag. Kijk maar naar dat vers waar dan staat, er kwam grote vrees over alle mensen. Naar aanleiding van die incidenten. Lockdown. Zou je verwachten. Even onderduiken. Net als politici dat in onze tijd doen, als er een beetje akelige dingen zijn gebeurd of als ze moeilijke vragen moeten beantwoorden, even niet in de openbaarheid komen. Even geen tijd. Even geen moeilijke vragen hoeven beantwoorden. Even onderduiken. Dat zou je verwachten. Lockdown in Jeruzalem. Er is nu te veel gebeurd, even afzien, onderduiken. En dat is het bijzondere. In plaats van onderduiken, wegduiken, in plaats van niet in de gelegenheid te komen om verantwoording af te leggen, komen ze bijeen. Uitgerekend in die zaal. Met zoveel mooie, maar ook zoveel ingrijpende, verdrietige, moeilijke herinneringen. Er wordt in onze tijd gezocht naar een vaccin. Tegen dat verschrikkelijke virus. De pandemie die de wereld treft. In allerlei laboratoria worden overuren gemaakt. Mensen willen graag de eerste zijn. Landen claimen nu al. Wij kopen alles op. Voor dit ene vaccin. Terwijl. Er is een pandemie. Veel gevaarlijker. Er is iets. Wat veel harder nodig is. Een medicijn. Tegen de geesteloosheid. Een medicijn tegen het wegduiken voor de woorden van God. Een medicijn dat nodig is als je somber wordt. En als je niet weet, hoe kan ik in deze tijd mijn kinderen, mijn kleinkinderen nog een beetje positief naar de toekomst doen kijken. Er is een vaccin nodig. Nog veel eerder, nog veel harder dan dat vaccin tegen COVID-19. Het vaccin tegen de gevaarlijke virus van onbekeerlijkheid, geesteloosheid, somberheid. Dat staat hier. In dit Bijbelgedeelte. En het is zo'n bijzonder vaccin. Je kunt eigenlijk zeggen, het heeft 4 bestanddelen. 4 werkzame bestanddelen. Eerste is, je zou verwachten, even geen bijeenkomst. Even alle deuren van de zuilengang van Salomo dicht. In plaats daarvan, gewoon naar de kerk. Mooi. Misschien goed om dat ook op deze zondag tegen elkaar te zeggen. Het kan weer. We kunnen weer gaan. En ze zeggen dat deze maanden ook een aanslag gaan plegen op het kerkbezoek. Ze zeggen, ja, kijk, dat is een van de mooie kanten. Het wordt allemaal thuis bezorgd. Tegenwoordig de boodschappen kun je ook zo bellen. En steeds meer dingen worden thuis bezorgd. En zondags de blijde boodschap wordt ook thuis bezorgd. Er zijn mensen die zeggen, dat gaat een flinke aanslag op het kerkbezoek leveren. Ik hoop dat u dit onthoudt. Wat hier als eerste werkzame bestanddeel van dit vaccin samenkomen. Elkaar ontmoeten rondom het woord van God. Herinneringen delen die je met elkaar hebt mogen meemaken. Verdrietige dingen. Mooie dingen. En vooral dat woord van de Heer Jezus. Dat hier in deze zaal geklonken heeft. Mijn schapen horen mijn stem. En het is prachtig als je de stem van de Heer Jezus in je eentje mag horen. Maar het is nog mooier samen met anderen. Eerste werkzame bestanddeel van dit bijzondere vaccin. Ik denk aan de mensen die met ons mee luisteren, mee kijken thuis. Prachtig dat dat kan. Mooi dat u dat doet. Natuurlijk is het moeilijk om je gedachten erbij te houden, je aandacht erbij te houden, helemaal betrokken te blijven. Misschien zelfs aarzelend, zullen we meezingen in je eentje of samen? Klinkt dat niet wat vreemd in de kamer? Wat zeggen de buren ervan? Eerste belangrijke bestanddeel van dit levensreddende vaccin tegen geesteloosheid, moedeloosheid, somberheid. Samen in de naam van Jezus heffen we een loflied aan. Dat is het eerste. In de afgelopen tijd zijn heel veel mensen opgenomen op de IC. Daar zijn ook mensen, heel veel mensen, daar overleden. Wat als je niet de enige troost in leven en sterven kende? Eerste, de stem van de goede herder leren kennen. Tweede, werkzame deel van dit medicament komen in de kerk. Niet alleen voor onszelf, dat denken we wel eens. Als ik maar bemoedigd word. Als ik maar aangesproken word. Als ik maar getroost. Natuurlijk komen we daarvoor ook samen. Maar we komen niet alleen voor onszelf. We komen ook voor onze kinderen. En voor onze kleinkinderen. En voor de buren. En voor je broer of zus die nergens meer aan doet. We komen ook in de kerk voor anderen. We leven in een wereld waarin er zoveel donkere machten zijn. Die mensen heel dichtbij in hun greep hebben. Machten, alleen al dat kleine ding in je handen houdt. Wat jongeren, maar ook ouderen, zo'n grote macht heeft, donkere machten, waardoor we weggesleept worden in zoveel dingen. We leven in een tijd en in een wereld waarin de Satan op zoveel manieren probeert mensen weg te trekken van de woorden van het eeuwige leven. We luisteren niet alleen voor onszelf, ook voor anderen. In Jeruzalem, in die zuilengang van Salomo, kwamen niet alleen die 120, maar kwamen ook mensen naartoe die zomaar iets merkten aan anderen. Waarvan ze zeiden, dat is toch wel mooi, ik geloof er niet in, maar ik heb er wel respect voor. En dat hebben wij in de afgelopen maanden ook meer dan eens gehoord. Die dokter Gore bijvoorbeeld, in Utrecht, die mocht zomaar in het journaal komen. Een man die openlijk zijn geloof belijdde. Of die andere doktoren, of verpleegsters, of verpleegkundigen, of mensen die in de zorg werkten. En aan wie gevraagd werd, joh, maar in zo'n hectiek, hoe hou jij dat vol? En die openlijk zeiden, op het journaal of in een achternieuwsprogramma, kracht van boven. Kan ik niet van mezelf. Was ik al lang mee gestopt. Prachtig. Als andere mensen die nog niets met de kerk en met het geloof hebben, toch worden aangesproken, stilgezet. Denk aan die dokter in Italië, weet u nog? Tamelijk in het begin was dat. Een man die een aantal patiënten op zijn IC kreeg, die zo getuigde van de vrede van God. Die man kwam zelf tot geloof. Die zei zelf, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat mensen niet in paniek waren, niet schreeuwden, maar in alle rust soms onder mijn handen stierven. Prachtig. Als er iets van je uitgaat, werkzaam bestanddeel van dit vaccin. We gaan naar het derde. De uitstraling van die mensen die er kwamen in die zaal, die uitstraling was zo groot dat de mensen naartoe kwamen met hun zieken. En met die zieken, ja, dat waren meestal mantelzorgers. De mensen van wie we iets hebben gelezen, dat waren mensen die hadden thuis een gehandicapte. Iemand die zo geboren was, of die een ongeluk had gehad, of misschien een demente vader of een demente moeder. Mensen die 24/7 mantelzorg moesten verlenen. En die mensen die hoorden dat gerucht over wat er daar in die zaal van die zuilengang van Salomo gebeurde. Die mensen die hoorden daarvan en die zeiden, moeten we op af. Maar ja, in die tijd, met de gehandicapten, nog geen rolstoel, dan heb je hulp nodig. Twee woorden hebben we gelezen. Worden de mensen ook vervoerd op bedden en op ligmatten. Ik vond het opvallend. Twee verschillende woorden. Dus even nagekeken, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Nou, waarschijnlijk waren er mensen op prachtige bedden. Goudkust. En mensen, nou ja, brancard meer niet. Twee stokken en een doek. Simpele behuizing. Achterstandswijk. Heel bijzonder. Totaal verschillende mensen. Ik moest ineens denken toen ik dat dacht, dat las. Er zijn, ook in de afgelopen maanden, 6100 mensen in Nederland aan corona overleden. Heel veel mensen op een ziekenhuisbed op de IC. Prachtige bedden. Waar je ook vandaan kwam. Prachtige bedden. Maar als je daar je laatste uren moest doorbrengen, zonder de grote mantelzorger, de Heer Jezus. Wat zegt een mooi bed. Derde, werkzame bestanddeel van dit vaccin tegen geesteloosheid, onbekeerlijkheid, tegen somberheid. Mantelzorger worden. Voor anderen. Misschien bij jou in de klas. Een jongen die nooit wordt gevraagd voor een partijtje. Een meisje waar je eigenlijk niemand echt bevriend mee kan zijn. Mantelzorg. Misschien voel jij je in de klas, op school of in de wereld waarin je leeft, op kantoor. Misschien wel eens wat eenzaam. Ik ben een van de weinigen die nog naar de kerk gaat. En misschien worden er wel eens woorden als stenen tegen je aangegooid. Spot. Verdragen. Er komt een moment, als het goed is dat ze aan je gaan vragen, hoe komt dat nou? Dat jij zo rustig blijft in deze tijd? Hoe is het mogelijk dat je niet kwaad wordt en dat je geen stenen gaat teruggooien en dat je mantelzorg. Iets doorgeven ook door de manier waarop je in het leven staat aan anderen. Mantelzorg kun je letterlijk doen, handen uit je mouwen. Mantelzorg kun je ook doen door je handen te vouwen. Derde. Het vierde, en ik denk dat dat ook wel het mooiste onderdeel is, het mooiste bestanddeel van dit bijzondere vaccin. Het vierde, dat is tientallen mantelzorgers uit alle straten en dorpen en steden in de omgeving van Jeruzalem gaan richting de zuilengang van Salomo. Maar ze halen het niet. De dienst is afgelopen. De zaal is vol. Ze halen het niet. En het laatste dat we lazen, mensen die het niet haalden, werden toch gezegend. Op een gegeven ogenblik, als de schaduw van Petrus over de mensen viel, werden ze al geraakt, bemoedigd, gesterkt, gezegend. Schaduw. Woord moet je onthouden. Dat is in dit verband geen hocus pocus, geen telepathie. Dit is niet een soort alternatieve geneeswijze of zoiets. Schaduw. Hier in Handelingen 5, precies hetzelfde, lees je ook in Handelingen 19 vers 11. Als Paulus, de grote zendeling, erop uittrekt, ook de schaduw van Paulus zegent mensen. Heel bijzonder. Toen ik dat woord een paar keer zo eens had overwogen, toen ben ik eens gaan kijken, komt vaak in de Bijbel voor, 80 keer. Schaduw, 80 keer. En heel vaak, weet ik wel, schaduw natuurlijk, Israël, warm land, hoge temperaturen, daar zochten ze natuurlijk de schaduw ook letterlijk. Elk huis vroeger in Israël had minstens één boom waar je schaduw onder vond. Schaduw is in de Bijbel ook heel vaak niet letterlijk. De schaduw, Psalm 61. De schaduw, Psalm 121. Psalm 91. Prachtige teksten over de schaduw van de Almachtige. De schaduw van Gods hand. De schaduw die geneest. Genezende schaduw. Het begon in Johannes 10 met stenen. Ze wilden Jezus stenigen. U weet, het is verder gegaan. Ze hebben hem gekruisigd. Op Golgotha. Maar op de morgen van Pasen heeft Jezus de dood overwonnen. En die laatste schaduw, de schaduw van de dood, verdreven. Wat een heerlijk medicijn. Wij leven in een tijd van getallen, ook in de kerk. Aantallen. Vandaag mochten er zoveel, volgende week misschien zoveel. En dat is even wennen. En we hopen natuurlijk dat dat op een gegeven ogenblik niet meer hoeft. Maar misschien is het goed om over dit bijzondere Bijbelgedeelte tot slot nog één ding te zeggen. We begonnen ermee, de kerk in het Nieuwe Testament begon met 12. Kort voor Pinkster waren het er 120. Op de dag van Pinksteren werden het er 3000. En ik heb zitten zoeken. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoeveel zijn het er nu? Niks. Ineens. Geen aantallen meer. Het lijkt wel, dacht ik van de week, toen mijn oog erop viel. Het lijkt wel alsof we weer terug moeten als kerk. Naar de tijd van Elia in de woestijn. Misschien letten wij ook veel te veel op aantallen. En zeggen we in deze tijd, het wordt toch wel steeds minder het kerkbezoek. En er haken toch wel steeds meer mensen af. Het gaat helemaal niet om aantallen. Het gaat helemaal niet om de kwantiteit. Het aantal, het gaat om de kwaliteit. En daarom lees je in hoofdstuk 5 geen getallen, geen aantallen meer. Het gaat om de kwaliteit. Ben je echt geraakt door dat vaccin van de genade van God? Ben je echt, heb je ontdekt dat er bij hem en in de schaduw van het kruis van de Heer Jezus moed, kracht, vergeving, genade, zijn zegen. En als je het dan toch nog wil weten, hoe gaat het dan verder met die getallen en die aantallen? Het zal worden, Elia dacht 6000... Elia dacht, ik ben de enige nog. En God zei, ik tel anders. Meer dan 6000 zijn er nog. Wij moeten weer leren. Het zal worden een schare die niemand tellen kan. Die in de schaduw van het kruis van de Heer Jezus zijn stem hebben gehoord. Zijn woorden hebben leren volgen, zijn roepstem, elke dag. Handelingen wordt genoemd reisboek van de kerk. We gingen 120, het werd 100 en misschien wordt het straks nog minder. Onze reis is echt wel onderbroken. Is het om weer te gaan ontdekken. Hij is je gids. Elke dag. Elk uur. Elk ogenblik. In zijn schaduw. Gaan we het leren. Op reis met hem. Vandaag. Niet morgen pas. Vandaag al. en samen weten. We zijn op reis. Niet met onbekende bestemming. De Heer bewaart je voor het kwaad. Je ziel, je leven zal bewaard zijn overal. Waar je ook komt of waar je ook gaat, voor nu en na dit leven, zal Hij bescherming geven. Amen. Heere God, het is wat moeilijk dat we nog niet met z'n allen kunnen zingen. Maar Gij omringt ons met zangen van bevrijding. En daarvoor danken we U. En we bidden, wilt U geven, als we dan nog niet met z'n allen kunnen zingen, dat mensen toch aan ons kunnen zien deze week, dat we in Uw schaduw waren. Dat we bij U kracht en moed vonden, troost en zegen. En dat we zo, we denken aan jonge mensen waarvan de vakantie zo ineens anders gaat worden, toch blijmoedig, dankbaar voor alles wat we wel van U gekregen hebben, onze levenspad mogen vervolgen. Heren, daarom bidden we voor elkaar. Voor alle die op ons pad gekomen zijn of komen. Bidden we voor mensen die mantelzorger zijn. Mensen van wie we het weten. Maar ook mensen van wie we het niet weten en die in stilte 24/7 altijd maar weer moeten denken, ik kan niet weg. Of er moet iemand zijn. Heere, ontferm U. Geef in Uw genade kracht naar kruis. Zegen Gij alle die werken in de zorg. Niet alleen op de IC's, maar in alle afdelingen van de ziekenhuizen en de zorgcentra. Heere, ontferm U. We danken U voor alle bijzondere dingen waarin Uw naam werd genoemd en geroemd. En we bidden of Gij wilt geven dat ook daardoor mensen worden stilgezet. Zo bidden we om Uw zegen ook verder deze dag. Bidden we voor alle die vakantieplannen hadden, maar die ineens anders moeten worden. Bidden voor alle die in zakelijke problemen gekomen zijn. ZZP'ers. Mensen die zomaar ineens met hun studie vast dreigen te lopen. Heere, ontferm U. En wilt Gij geven dat we in voorspoed en in tegenspoed leren te leven. Dicht bij U. We bidden voor de gemeente, de predikant en zijn gezin. Zegen Gij hen. We bidden voor de kerkenraad en voor alle die hier in dit stukje van Uw wijngaard zich proberen in te zetten. Kostbare tijd. Heren, wilt Gij het gebruiken om jongeren en ouderen samen te brengen en vooral ook samen te houden in de dingen van Uw koninkrijk. U bidden we voor alle die in deze tijd worden vervolgd, omdat ze Uw naam belijden. Zoveel landen en plaatsen waar mensen vandaag niet openlijk konden samenkomen. Heren, we bidden voor hen in India, in zoveel andere landen. We bidden voor allen die uitgegaan zijn in de zending. We danken U voor mensen die zich daartoe geroepen weten. En we bidden, wilt U, ook als het moeilijk is, wilt U bij hen zijn. Zo vragen we Uw zegen ook voor onze overheid, landelijk, provinciaal, plaatselijk. Heere God, U weet hoe kort we onder de indruk zijn van de dingen die we moeten leren een plaats te geven. We bidden om wijsheid voor allen die verantwoordelijkheid hebben in deze tijd. Onze overheid, om leiding te geven aan een volk dat bij brood en spelen liever leeft dan bij woorden van U, van eeuwig leven. Almachtige God, zegen onze overheid. Ontferm u over uw volk Israël en alle volkeren in het Midden-Oosten. Biddend dragen we ze aan u op. Laat uw koninkrijk komen. Ook daar hoor gij onze gebeden. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij willen nu aan het einde van de dienst nog met elkaar zingen of horen zingen. Psalm 60, laatste vers. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, vers 7. Ik noem de gemeente in mijn preek een paar keer de naam van Petrus, die ook betrokken is bij dit Bijbelgedeelte. Petrus is op zijn zendingsreis onder andere ook geweest in Irak. Heette vroeger Babel, dat lees je aan het slot van die eerste brief. En die eerste brief van Petrus, die eindigt met een bijzondere zegen. En hoe vaker ik die zegen lees, hoe vaker ik denk, die gaan we in onze tijd pas echt begrijpen. En in hoogte en diepte verstaan. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart, maar ook door te geven aan alle die door hem in jou of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit het slot van die eerste brief van Petrus de zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben. Hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.